Welkom bij AI Report, de Nederlandse podcast over kunstmatige intelligentie, waar we uitzoeken welke invloed AI heeft op ons werk, ons leven en de samenleving. Tegenover mij zit tech-filosoof des vaderlands Wietse Hagen.
Hallo.
En ik ben Alexander Klupping. Sinds afgelopen vrijdag rijden er zelfrijdende auto's rond in Nederland. Met een mens achter het stuur, dat moet opletten, dat wel. Maar ik zal je zo vertellen hoe weinig ik dat heb gedaan tijdens mijn testrit. Volgens het net gepubliceerde jaarlijkse Stanford-rapport over de staat van AI gebruikt meer dan de helft van de wereldbevolking op dit moment generatieve AI. Zij trekken conclusies over de staat van de arbeidsmarkt en AI. En zij zeggen met zoveel woorden dat junioren nu al de sjaak zijn. En Claude Code werkt nu ook in Word. Na Excel en PowerPoint biedt Anthropic nu plugins voor de drie belangrijkste Office-programma's van Microsoft. Dat en meer in AI Report. Veel plezier! Ik heb dus voor het eerst in een zelfrijdende auto gezet. Je mag het niet eigenlijk een zelfrijdende auto noemen van de Rijksdienst voor Wegverkeer, of heet die club, de RDW. Het is een supervised full self-driving auto. En dat betekent dus, Wietse, dat je in die auto gaat zitten, in mijn geval deze Tesla, op een parkeerterrein buiten de Amsterdam Arena in de hoofdstad van ons land. Wat een auto die daar op een parkeerplaats staat op een industrieterrein. En dan voer je dus op dat enorme scherm wat er in die Tesla zit, voer je een adres in de navigatie. En dan kun je full self-driving kiezen. Dat is een blauwe knop die dan opeens oplicht. Die is ook duidelijk in de interface.
Jij zat nu achterin of voorin?
Nee, ik zit achter het stuur. Ik ben de main
jij
character.
Jij zit achter het stuur, check.
Ja. En dan moet je een... Ze hadden gezegd, je moet een video en een quiz doen. Toen dacht ik, oké, leuk. Dus die video, dat is iets van 8 minuten... waarin eigenlijk gewoon de boodschap is... jij bent verantwoordelijk. Die auto die rijdt, maar jij bent verantwoordelijk. En dan krijg je een quiz. En daar is ongeveer 1 vraag. En de vraag luidt zover als... wie is er verantwoordelijk? Jij bent verantwoordelijk. Nou, als je dan eenmaal die quiz hebt gedaan... dan kun je dus op die blauwe knop drukken. En dan een halve seconde later, dan draait dat stuur opeens. Krijg een soort van yank. Dan begint hij te rijden.
Komt hij tot leven.
Dan komt hij tot leven. En bij mij ging hij dat terrein af. En gingen we gelijk... Ja, ik had gewoon een locatie op een half uur afstand ingevoerd. Hij ging gelijk de snelweg op. Dus we stonden bij een stoplicht. Toen moest hij een bochtje maken naar het
stoplicht.
Heb jij
nu je handen op jouw knieën? Waar zijn
ik
je
heb
handen?
Mijn handen op mijn schoot, ja. Schoot, met ja. Echt een hartslag van 180. Ik vond het echt heel eng.
Was je alleen?
Nee, er zat iemand van Tesla bij. Er zat een cameraploeg bij en er was een redacteur bij.
Maar dus als ik dit zou doen, heb ik niet mijn redacteur en mijn cameraploeg, maar wel iemand van Tesla erbij. Nu
niet meer. Sinds afgelopen vrijdag check. Kan iedereen dit die een Tesla heeft en
die
juiste software heeft,
naar de quiz.
Kan dit nu. En mag dit ook gewoon. Maar wij kwamen dus aan bij dat stoplicht. En dat stoplicht springt op oranje. En hij doet me toch een noodrem om tot stilstand te komen. En ik snap het, want we gingen een soort van hoekje om. Dus hij zag het stoplicht pas laat. Ik zag het stoplicht zelf ook pas laat. Dus ik kan het niet echt aan de machine wijten. Maar het was echt een noodstop. Dat was mijn eerste 5 seconden ervaring met deze auto. En toen wist ik, wij gaan nu de snelweg op. Dus ik vond het heel eng. Maar goed, dat stuur is aan het draaien. En wij rijden de snelweg op. En hij op een gegeven moment voegt hij... in op de snelweg en besluit hij eigenlijk direct een vrachtwagen die voor ons rijdt op de rechterbaan, soeverein moet ik zeggen, in te halen. En gaat dan weer terug naar de rechterbaan omdat hij die vrachtwagen heeft ingehaald. Dat ik echt dacht, wow, wat een assertiviteit. Het is niet soort
hij was echt proactief, soort agressief, goed agressief.
Niet agressief, dat is echt te ver. Ja? Maar het was assertief, zou ik zeggen. Maar ook assertiviteit geeft me ook comfort. Het was niet, dat had ik namelijk verwacht, rijden als iemand die net rijles heeft gehad. Weet je wel, een beetje voorzichtig en een beetje... Voorzichtig kan ook eng zijn juist. Dus het kan ook onzeker zijn.
En ook de rest van het verkeer raakt daardoor in de war. Als jij je niet gedraagt,
precies.
Zoals de meeste auto's zich
precies,
gedragen.
Precies, ook dat nog. Dus op een gegeven moment merkte ik, oh, hij is assertief. En ik vond dat wel geruststellend eigenlijk. En die mix van assertiviteit en voorzichtigheid, die heb ik de hele dag gezien. Sterker nog, die heb ik de hele dag gevoeld. Want je voelt aan die machine dat het getraind is op basis van menselijk gedrag. Je voelt dat gewoon.
Het een soort echo's van menselijk gedrag.
Ja, 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 ja. Ik herken daarin dat het is soepel. Het is echt een teringgoeie chauffeur. Maar het is soepel op een manier die je niet van een machine verwacht. En dat vond ik uiteindelijk... ik denk dat het me een ochtend heeft gekocht voordat die hartkloppingen weg waren.
Ja, want mijn volgende vraag was wanneer kreeg je vertrouwen? Wanneer werd je rustig?
Ja, het duurde wel een paar uur. Ik zie mensen op internet dan zeggen, ja, na 5 minuten geloofde ik het wel. Maar in iedere nieuwe situatie was ik weer bang. Dus we gingen het centrum van Amsterdam inrijden. Ja, ik ben dan wel bang. Met fietsers en fatbikes en weet ik veel allemaal. Maar echt, ook daar pakte die bijvoorbeeld op een gegeven moment een stuk waar verbouwd werd. En waarbij je eigenlijk niet op de weg kon rijden omdat de weg werd smaller. En eigenlijk werd je als auto het fietspad opgeleid voor de helft. En daarmee was je dan opeens één met het fietspad. Ook dat deed hij zo soepel. Het is dus niet dat hij dacht, de weg wordt hier te smal, ik kan hier niet overheen. Nee, hij dacht gewoon, dit is blijkbaar de bedoeling. Hier moeten fietsers en auto's samen. En ook dat ging echt... dat was het moment waarop ik dacht... Ja, ik dacht echt nog een jaar geleden... dat Amsterdam de laatste zou zijn in de rij in Europa. En we zijn gewoon de eerste.
En is het zo dat die... want jij zei net even snel... dit kan iedere eigenaar van een Tesla aanvragen? Of hoe werkt het precies?
De software update is nu beschikbaar voor iedereen... vanaf een bepaald leeftijd van een auto. Want die auto moet wel hardware hebben waar het mee kan.
Ja, je hebt van die hardware 4, hardware 5-achtige versies. Ja. Dus je moet de hardware hebben.
Je moet de hardware hebben waarmee je voelt... of hoe zeg je dat? Supervised FSD kan doen. Maar als je dan die hardware toevallig hebt... en je doet de update dan en je betaalt... €100 per maand.
Dan doe je diezelfde 8 minuten kijken, dan diezelfde quiz. Ja. En vanaf dat moment heb jij
volledig gewoon een auto die zichzelf rijdt. En ik merkte ook op een gegeven moment dat ik, en dat is een soort van dubbel aan deze situatie. Kijk, in andere landen zijn ze hier een beetje mee opgegroeid en zijn ze misschien een beetje, zoals in de Verenigde Staten kan ik me voorstellen, als je al langer met FSD rijdt, dat je weet wat de situaties zijn waarop je moet ingrijpen. Dat moest gewoon vaker vroeger. Je moest vaker ingrijpen. En nu heb ik een hele dag gereden en heb ik eigenlijk niet hoeven ingrijpen. Ja, soms dan ziet hij niet dat het stoplicht groen is. En dan moet je een beetje gas geven en dan gaat hij weer. Maar verder heb ik niet. Ik heb geen enkele gevaarlijke situatie meegemaakt.
Ja, dat is ook wel boeiend. Ik zat ook te denken, jouw hartkloppingen en dan die andere groep mensen die zegt 5 minuten en ze waren weg. Ik kan me voorstellen dat het bijna in je nadeel is als je te veel van technologie weet en te veel hebt gezien en getest. Omdat je al die tussenstappen hebt gezien, filmpjes hebt gezien van bizarre ingrepen, ja. Filmpjes hebt gezien van...
Ik ging ervan uit.
Ja, nieuws gelezen hebt over vrachtwagens waarin gereden wordt. Dat jij daar eigenlijk met dat wantrouwen achter het stuur zat.
Zeker, zeker. Terwijl... En ik was ook wel... Ik schrok van die kant van de medaille, maar ik schrok eigenlijk ook van de andere kant van de medaille. Namelijk de tweede helft van die dag. Zat ik gewoon een beetje om me heen te kijken. En ben ik niet echt meer bezig geweest met in de spiegels kijken en alle dingen die je hoort te doen waarvan de RDW en in die video dan zegt, dat moet je dus wel doen. Dat is jouw verantwoordelijkheid.
Want er zit geen gaze detection.
Jawel. Dus je moet voor je kijken. Je mag niet met de persoon naast je praten te lang. Zeg maar. Je moet voor je kijken.
Dan krijg je een melding van schiet op, anders ga ik uit.
Juist.
Ja.
Maar dan nog, als jij gewoon voor je kijkt of je zit een beetje naar, weet ik veel, weilanden te kijken of wat dan ook. Ja, dat ding weet niet of je aan het opletten bent of gewoon om je heen aan het kijken bent. En hij is niet aan het kijken, kijk je wel in de spiegels. Daar kijkt hij niet
naar. Ja, hij is niet aan het kijken naar je hersenactiviteit of je aan het dagdromen bent of dat je aan het opletten bent.
En omdat het zo goed werkt en ik ook echt vertrouwen begon te krijgen in dit systeem, merkte ik ook, ik ben nu niet meer aan het opletten. Ik ben wel voor me uit aan het kijken. En ik bedoel, als er echt iets fout gaat, dan heb ik het wel door. En dan ben ik zo met mijn handen bij het stuur. Maar ik ben niet in mijn spiegels aan het kijken. Ik kan niet zo goed anticiperen als dat ik normaal gesproken een auto zou doen. Dacht ik, dit is toch grappig. Want dit is een soort van raar overgangsperiode waarin ik dus nu eigenlijk volledig vertrouw op dat systeem, maar het van de wet niet mag. En dus ook van dat ding niet. En dan zit ik dus een beetje als een robot met mijn handjes op mijn schoot voor me uit te staren. Ik hoef niks te doen. Ik mag ook niks doen. En daar zit ik dan. Ik ben blij, want ik word naar mijn bestemming gebracht. Maar het is ook raar om als mens gewoon zo een beetje opgesloten te zitten.
Ja, en zou je nu met die ervaring dan, laten we even zeggen, je gevoel in de laatste 10 minuten voordat je eruit stapt, hè, dus je minst hoge hartkloppingen of je meest comfortabele, zou je achterin zijn gaan zitten?
Ja, zeker.
Je hoeft helemaal niet meer. Jij zou even persoonlijk niet meer achter het stuur hoeven zitten, vind jij? Voor wat jij hebt meegemaakt. Van wat deed ik daar eigenlijk?
Nou, ik denk er zijn 2-3 momenten geweest dat hij bij het stoplicht stil bleef staan. Er was een moment dat ik dat hij een verkeerde straat inreed. Er was een moment, ik wilde een heel ingewikkelde situatie aan hem geven. En toen waren we in het centrum van Amsterdam. Dus op een gegeven moment is daar de Bijenkorf bij het Centraal Station. En ik wilde hem voor de Bijenkorf langs een oprit op laten gaan, waar echt alleen maar toeristen lopen.
Hoe stuur je hem dan? Want je kunt alleen maar zeggen...
Op de navigatie.
Maar je kunt ook ingrijpen in de navigatie tijdens het rijden?
Nou...
Hoe was jij dit aan het creëren?
Waypoints ingesteld. Ja, eerst hier, dan daar, dan daar, dan daar.
Die op een manier aan het ja. je wist, hier gaat het moeilijk worden. Precies. Deze ken ik.
Dus ik rijd daar die weg in. En ik zag al staan, nou, er waren allemaal auto's die in een file stonden en sowieso de stoepjes verhoogd. Ik dacht, hij gaat dat niet zien. Maar wat deed dat ding? Die reed rechtdoor een parkeergarage in. Dus ik reed in de Q-park. Tenminste, die auto reed in de Q-park. Want hij blijft keurig wachten voor die paal die omhoog gaat. Maar dan gaat die paal omhoog. Hoe heet dat?
Ja, hij denkt, ik ben binnen.
En dan gaat hij ook gewoon rijden, hè? Gaat gewoon die parkeergarage inrijden.
Met welk idee? Daar kom ik wel weer uit.
Ja, een beetje cruisen. Je hebt echt het idee dat hij gewoon... Ja, ik rijd gewoon een beetje rond. Ik op zoek naar iets. En dan reed hij dus ook weer uit. Ik moest wel zelf pinnen, dat dan weer wel. Maar 3,50 kost dat als je een minuut lang in een parkeergarage bent in Amsterdam. Ja. Maar goed, ging er weer uit en toen was het weer oké.
En heb je nu, want ik gebruik de zelfrijdende auto vaak als een soort metafoor binnen mijn lezingen. Ik vraag altijd de mensen, ga alsjeblieft als het kan in Londen straks. En nu dus blijkbaar in Nederland al. Maak dit alsjeblieft een keer mee. Ook om, nou in jouw geval zit je achter het stuur en geef je het stuur over. Ja. Dat het soort overgeven van, in dit geval rijden, maar straks nog veel meer van ons bestaan. Ja. Vind ik een heel stevig moment als het om een auto gaat. Want je bent op de snelweg, om je heen rijden mensen 100 plus. Je bent best wel op een spannende plek. En daar zeg je, neem het maar over. Letterlijk met hartkloppingen, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat het stuur overgeven aan AI is hier letterlijk. Maar ik denk dat het ook een heel sterk gevoel is voor het stuur overgeven aan AI op veel andere vlakken. En ja, waar we dat dan misschien straks niet zouden willen, is dan uiteindelijk natuurlijk mijn vraag. Maar heb jij nu iets dat je denkt, de zelfrijdende auto is er in Nederland nu gewoon eigenlijk?
Ja.
Los van de distributie, hij is er.
Ja. Nee, ja. En ik snap dat het allemaal niet in één keer kan. En ik snap ook dat het nog niet een knop is met robotaxi. Waarin je ook gewoon achterin kan gaan zitten of tukkie kan gaan doen. Dat is eigenlijk mijn droom. Dat ding mij 's nachts naar Barcelona rijdt en dat ik gewoon lekker op de achterbank kan gaan slapen. Dan is het echt klaar voor mij. Maar daar zijn we niet. En het is ook gewoon zo dat je moet ingrijpen.
Maar jij hebt dus niet ingegrepen? Even dubbelcheck of wel?
Nee, ik heb niet ingegrepen, anders dan wat ik net zei. Dus dat je verkeerd rijdt, ja, dan moet je wel ingrijpen.
En pinnen, want je moet er weer
en
uit.
En pinnen, je moet hem helpen af en toe. Maar ja, ik was ook wel echt expres ingewikkelde dingen aan het opzoeken. Het was juist dat ik verbazingwekkend vond wat hij allemaal wel begreep. En waarvan ik van tevoren had bedacht, dit gaat moeilijk voor jou zijn. Dus bijvoorbeeld een eenrichtingsstraat waar verkeer van twee kanten komt. Gaat hij dan de berm in? Of een straat met twee richtingsverkeer waar een verkeersregelaar aangeeft wie er mag. Gaat die handgebaren herkennen? Ik dacht dat van niet. Dat ding herkent handgebaren.
Ja, want dit vind ik ook nog wel boeiend hoor. Dat je heb je daarna zelf alweer gereden?
Ja.
Hoe was dat?
Heel vervelend.
Ja, want dat is ook een gekke overgang.
Ja, het voelt ook. En dit klinkt echt enorm Tesla fanboy-achtig. En ik neem dit maar gewoon. Het voelt gewoon onveilig om zelf te rijden.
Mm.
Ik dacht opeens, ja. Oké, ik doe dit nu zelf. Ik doe mijn best. Maar ik laat het liever aan een ding over. Oprecht. Heel raar gevoel. Ik had het al in die Tesla als ik zelf even overnam.
Ja, want ik ben niet zo'n supergoeie chauffeur. Ik heb weinig ongelukken gehad in mijn leven. Maar ik rijd best wel... Ja, hoe zeg je dat? Ik vind het prima hoe ik rij. Maar ik heb van meer mensen gehoord die bij mij in de auto hebben gezeten. Dat ze zeggen, ja, je remt gewoon laat. Maar het is allemaal gewoon niet zo chill. En die neem ik.
Ja.
Maar wat ik heb gemerkt is dat mensen die zelf geen auto rijden, dus die gewoon nog nooit in een auto hebben gereden, omdat ze die wilden geen rijbewijs of zijn nog te jong, boeit het niet hoe ik rij.
Mm.
Het zijn de mensen die naast mij zitten die zelf een rijbewijs hebben.
Okay.
Die
en wat zegt dat je?
Dat zij situaties zien waarop zij zelf weten, ik zou nu gaan remmen. Ik heb letterlijk een vriend gehad die zei, ik heb meerdere keren bij jou gehad dat ik dacht, ziet hij het gewoon niet? Want ik was al lang gaan remmen. En dus ik kan me ook voorstellen, je hoort al een beetje waar ik naartoe wil, dat je het bijna... Het is een hele andere ervaring om met een rijbewijs in een zelfrijdende auto te zitten dan zonder. Dat denk ik.
Ja, maar dat... kijk, wat ik bij een mens wel blijf doen... namelijk ook een beetje meekijken in de spiegels... of op zijn minst bewust blijf van het feit dat er iemand aan het sturen is... had ik heel snel niet meer in die zelfrijdende auto. Dus er is wel... Ik heb dat wel echt anders ervaren. Ik dacht echt op een gegeven moment soort van... alsjeblieft, laat snel die goedkeuring komen in Europa.
Ik wil naar de achterbank.
Ik wil gewoon naar de achterbank. Dit is een tussenfase die ik niet chill vind. Namelijk, moet je voorstellen dat je iedere dag naar je werk rijdt. Weet ik veel, doe een half uur erover. Fucking saaie route. Want je hebt hem al 1000 keer gedaan. En je moet met je handjes op je schoot blijven zitten. En je mag niet naar de persoon naast je kijken als die er überhaupt al zit... Je mag alleen maar bellen en podcast luisteren.
Ja, deze soort van ongemakkelijke tussenlimbo-fases ja. is gewoon... Het is
helemaal niet fijn.
Ja, ja, ja.
Dus ik heb heel veel zin in die robotaxi-fase... waar ze dus in Londen dit jaar nog gaan zijn... en wat ongetwijfeld naar Nederland gaat komen. Maar ik wil gewoon die robotaxi en dan zelf. Ik wil mijn eigen robotaxi kopen. Dus wel mijn meuk erin kunnen leggen. De kinderzitje en sportspullen. En weet ik veel, mensen hebben dingen voor de hond. Of wat leggen ze allemaal in de auto? Dat al die shit er wel gewoon in kan liggen. Dus niet per se zo'n gedeelde auto. Wat natuurlijk ergens ook ultiem is dat dat er ook is. Hoor. Maar ik wil ook mijn eigen auto. En dan het idee dat die gewoon ergens gaat parkeren. Niet zijnde voor mijn huis. En ik wil gewoon dat dat ding... Het is prima dat ik hem dan 10 minuten van tevoren even moet laten weten. Dan moet je er zijn. En dat hij dan ergens in de buurt gaat hosselen.
Waarschijnlijk heeft hij je agenda gezien en is
ja,
hij er al.
Ja, prima.
Ja.
En, maar dat idee van een auto, wat natuurlijk over 5 jaar normaal gaat zijn. Dit gaat iedere auto hebben, zo'n robotaxi-knop. Of je nou een gehuurde robotaxi hebt of dat je je eigen robotaxi bezit. Ik heb daar zo'n zin in. En ja. dan de vrijheid in Europa die het je geeft om in de nacht...
Ja, jouw Barcelona-verhaal is natuurlijk dat ding. Ik denk ook wel dat het misschien nog goed is om te zeggen dat... is Tesla nu die de eerste toestemming heeft gekregen. Waarschijnlijk omdat er een heel toestemmingsding was... waar een soort queue is met andere partijen als Waymo... die ook willen, hè, of andere merken.
Ik denk dat ze gewoon het vers zijn, hoor.
Ja, maar ik snap dan niet waarom Waymo... want Waymo gaat dan in Londen rijden. Het is natuurlijk wel het verschil tussen... je bezit een Tesla, je gaat achter het stuur... je drukt op die blauwe knop en die gaat rijden... versus je hebt een app, daar heel je een Waymo mee... die komt, hè, dus de robotaxi.
Yeah.
Dus ik kan me voorstellen dat de robotaxi achterin zitten... een stap verder is,
zeker.
Moeilijker is... voor toelating vooral, want technisch
ja.
is hij er.
Ja.
Ik denk dat vooral te denken dat het draait nu heel erg om Tesla. Want die zijn nou eenmaal in Nederland de eerste die het dichtstbij zijn met rondrijden zonder dat jij iets doet. Maar er zijn natuurlijk onder andere Waymo, die zijn er eigenlijk ook al.
Ja.
En ik vind dat wel ik vind het wel een interessante dat ik me kan voorstellen dat, ik noem maar wat met een maand of 12 er ineens 3-4 partijen zijn
ja.
die toestemming hebben. En dan ga je het ook gewoon in de Uber-app als optie krijgen. En dan is het er gewoon ineens.
Zeker.
Dat wordt wel een dingetje.
Nee, de RDW selecteert hier ook op voor. Wat ik heel grappig vond was dat wij wisten... of tenminste, de RDW heeft een aantal keer de toestemming uitgesteld... voor dit moment van afgelopen vrijdag. En het was voor Tesla lastig, merkte je aan die PR-mensen, want... Ja, die hadden gewoon al meerdere keren dachten ze dat ze er waren. En toen werd hen verteld, nee, het wordt toch uitgesteld met maanden. Dus ook nog best wel heftig. En afgelopen vrijdag had ik al contact gehad... om het dinsdag in de talkshow van Eva Jinek te hebben. En vrijdag dachten wij toch wel ongeveer bevestiging te krijgen... in de loop van de dag dat het inderdaad door zou gaan. Maar het werd... Weet je, in de ochtend dacht ik, gaan ze dat persbericht doen? Kwam niet, in de middag kwam het niet. Toen werd het begin van de avond. Toen dacht ik, nou, RDW, ik denk dat ze het gewoon niet gaan doen. Want ik weet niet of de RDW op vrijdagavond aan het werk is. Ik zie ze er niet voor aan, zeg maar.
Dus je had een RSS XML-feed van RDW openstaan. Waar blijft het persbericht?
Ja, ja. Nou, ik had dat wel op de seconde door, ja. En 11 uur 's avonds kwam het. Nou, ik weet niet of jij bent... Zeg maar, een persbericht op vrijdagavond om 11 uur 's avonds van een Nederlands overheidsinstelling. It does not happen.
Ja, want wat denk jij dat er nog intern heel veel getreuzeld en gedaan is?
Ik denk dat ze heel graag zo min mogelijk aandacht voor dit nieuws willen hebben.
Net als dat je iemand ontslaat op vrijdagmiddag om 4 uur.
Ja, precies.
Zodat iedereen in het weekend even rustig over na kan denken.
Dit is een truc onder PR-mensen. Dat als je nieuws begraven wil hebben, dat je het op vrijdagavond of vrijdagmiddag uitbrengt. Dan is het te laat voor de kranten van de volgende dag.
Het was een scheduled send waarschijnlijk om 11 uur.
100%. En als je dat persbericht ook las, dan is het er zit heel veel subtekst in dat persbericht. Dat is grappig om te lezen, want tussen de regels zie je, het gaat niet om Tesla, het is niet een zelfrijdende auto. Nou ja, goed. Je merkt gewoon, het is best spannend voor ze. Ik begrijp het ook. En we zijn als eerste in Europa. En daar hangt een hoop van af. Want in Europa is het nou eenmaal zo dat als één RDW toestemming heeft gegeven, dan in principe kunnen die regels voor de andere landen ook gelden. Dus het is allemaal spannend dat wij de eerste zijn. En eigenlijk vind ik het toch wel vet. En er zitten waarschijnlijk 2 of 3 mensen bij de RDW die gewoon heel enthousiast zijn. Ik heb dit proberen uit te zoeken. Komt dit nou door ons nieuwe kabinet? Hebben die hier
extra?
Jij
wilde weten wat is hier gebeurd.
Ja, wat is hier gebeurd?
Van alle lidstaten, Nederland.
Ja. Hoezo zijn wij met de RDW? Ik weet niet. Ik denk er niet over na als de meest vooruitstrevende organisatie op de planeet. Maar de RDW, hoezo zijn die degene die hier nu vooruit meelopen? Ja, ik kan gewoon niet anders verklaren dan dat er 2, 3 mensen zijn die hier oprecht heel enthousiast over zijn. En dit gewoon gecheft hebben. En dat zijn natuurlijk stille, anonieme ambtenaren. Die mogen ook helemaal niet de aandacht krijgen. En de aandacht die het krijgt is allemaal risicomijdend. Maar er zijn een paar mensen die hebben hun nek uitgestoken. Ik vind toch dat we er een klein standbeeld voor moeten neerzetten. Ergens langs een Nederlandse snelweg, zou ik zeggen. Wietse, de volgende masterclass die jij gaat geven is donderdag 7 mei. En die zal gaan over, en dit is toch een beetje verrassend voor mij, Microsoft Copilot.
Ja,
ik dacht dat dit moment nooit zou komen.
By popular request.
Ja, maar in deze podcast praten wij, ik zou zeggen, licht laatdunkend over Microsoft Copilot.
Ja, nee, wat er gebeurt is dat ik vaak aan het einde van zo'n webinar de hele chat vol zie met, kunnen jullie het alsjeblieft een keer over Copilot hebben? Want ik kan dit allemaal niet wat jullie doen.
Ja, want dat is de verklaring.
Ik mag dit allemaal niet, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik heb het niet binnen mijn organisatie, maar ik heb wel Copilot. En we mogen best wel veel binnen Copilot, maar daar praten jullie nooit over. Ik moet alles in Claude doen, blijkbaar.
Ja, dus mensen zeggen eigenlijk leuk dat Claude en leuk dat ChatGPT, maar wij mogen dit gewoon niet op ons werk.
Ja, en het is ook wat we wel mogen, kan daar niet meer in dan dat wij denken. Er zegt iemand bijvoorbeeld, ik zag laatst een co-work dingetje in Copilot. Is dat hetzelfde? Nou, dat soort vragen. Dus ik heb net zo lang gewacht tot er genoeg leuke dingen in Copilot zaten. Want het was een beetje saai ding. Dat we erover gaan praten.
Maar ik begrijp hiermee dat jij het een minder saai ding bent gaan vinden.
Nou ja, goed.
Is het echt zo?
In alle eerlijkheid, ze hebben best wel veel van de dingen, bijvoorbeeld uit Notebook LM en uit Cowork en andere dingen, een beetje gepakt en nagebouwd en gelicenseerd zelfs in het geval van Cowork. Dus het begint steeds een breder iets te worden. Je kunt er andere modellen achter schakelen. Dus het is best wel een ding geworden. En ik waar veel mensen mee kunnen werken en wat voor hun een AI-ervaring is, is ook wel belangrijk. Omdat ik ook bij mijn lezingen heel vaak merk dat mensen zeggen, zo voelt AI helemaal niet zoals jij het uitlegt. Want mijn AI is Copilot. Dus het is, eigenlijk doe ik het ook uit een stukje eigen belang dat ik me onderdompel in die wereld. Ik moet het ook een keer voelen.
Nee, zeker. Nou, dit je kansluisteraar, als je met Copilot werkt, dan gaan we dus binnenkort een masterclass geven om je te helpen om alles eruit te halen. Als jij gedachten hebt over wat je met Copilot zou willen doen, maar niet zeker weet of dat wel kan, of überhaupt een vraag hebt over het gebruik van Copilot, dan kun je dat ons laten weten via link.aireport.nl/copilot. De link staat ook in de show notes. Daar kun je je vragen aan Wietse stellen. Dan gaat Wietse zich erin onderdompelen en kun je die terugverwachten in die webinar. En er is ook nog ruimte om vragen te stellen. Dus wil je daarbij zijn, dan kun je je aanmelden via aireport.nl voor donderdag 7 mei om 12 uur tijdens het lunch. We gaan naar het nieuws, maar niet voordat we hebben geluisterd naar onze sponsor Moneybird.
Hoi, ik ben Jeroen van Moneybird. Wij bouwen software voor ondernemers dat bankieren en boekhouden een stukje makkelijker maakt. Ik sta hier met Elian, onze CTO. Elian, we hebben onlangs een command line interface gelanceerd voor Moneybird. Een CLI, zo'n zwart scherm met tekst. Gaan we hiermee niet eigenlijk een beetje terug in de tijd?
Ja, zeker. Voor mensen is het helemaal niet nodig om zo'n lelijke interface te hebben. Dat was in de jaren 80 en 90 heel gebruikelijk. Tegenwoordig heb je gewoon supergoeie grafische user interfaces. Zodat data gewoon gestructureerd en netjes voor het oog prettig geconsumeerd. Maar tegenwoordig hebben we veel AI-agents die ook met de data aan het werk willen. En dan wil je juist zo min mogelijk opsmuk. En dan wil je terug naar de kern van de data. En dan hebben we een poos geleden al een MCP geïntroduceerd. Waarmee AI-agents ook al met Moneybird kunnen communiceren. Maar de CLI is daar nog weer een slag overheen. De CLI zorgt ervoor dat je juist effectiever de data kunt bevragen. En dat jouw AI-agent ook goed snapt wat Moneybird kan en doet.
Slim, stukje veiliger, stukje met besparing in één dus.
Ja, allebei. Minder tokens, want er komt gewoon minder in je context window terecht. En je kunt hem eventueel hangen aan een read-only token. En dat read-only token zorgt ervoor dat die AI-agent geen gekke dingen kan wijzigen in jouw administratie. Dus mocht je nog geen vertrouwen hebben in je AI-agent, dan kun je dat op die manier een beetje afdichten. En wil je nou gaan werken met onze CLI, dan kun je dat doen bijvoorbeeld via Cloud Code. Of je installeert hem bijvoorbeeld met OpenClaw, zodat hij daarmee ook gewoon mee kan kijken in je administratie. En eventueel wat advies kan geven.
Echt de veiligste en snelste manier dus om je eigen AI-agent met je boekhouding te laten werken.
Absoluut.
Bedankt Elian. Kijk op moneybird.nl/AI-report hoe wij AI inzetten.
We gaan naar het nieuws. OpenAI komt met een antwoord op Claude Mythos. Het model dat OpenAI uitbrengt heeft de soepel over de tong rollende naam GPT 5.4 Cyber gekregen. En kan software doorlichten op malware en lekken, zelfs zonder toegang tot de broncode. Vorige week was Mythos groot in het nieuws, omdat het allerlei gaten in software had ontdekt. En nu komt dus ook OpenAI met haar eigen versie van zo'n model. Alleen de manier waarop ze met dat model omgaan is iets anders als dat Anthropic doet. Bij Anthropic kun je als bedrijf namelijk niet aanmelden om jouw code te laten checken. En bij OpenAI kan dat wel op dit moment. Iedereen kan zich nu aanmelden om 5.4 Cyber om gekeurd te worden. En dan moet je dus beveiligingsexpert zijn. En misschien krijg je dan toegang als je goedgekeurd wordt door OpenAI. De urgentie van de komst van beide modellen werd vorige week nog duidelijker toen Amerikaanse minister van Financiën de CEO's van grote banken bij elkaar bracht voor spoedoverleg over de risico's van Mythos. Het gezaghebbende jaarlijkse Stanford-rapport over de staat van AI is uit. En de belangrijkste conclusie is AI versneld. Op een belangrijke programmeerbenchmark steeg de topscore van 60% naar bijna 100% in één jaar. Meerdere modellen presteren inmiddels op of boven menselijk niveau bij wetenschappelijke vragen op doctoraal niveau. Tegelijkertijd, zo schrijven de onderzoekers, blijft AI opvallend ongelijkmatig slim. Een AI die een gouden medaille wint op een internationale wiskunde-olympiade kan tegelijkertijd een analoge klok maar in de helft van de gevallen correct aflezen. En deze onregelmatige slimheid tekent de AI van vandaag en blijft voor ons mensen gevoelsmatig lastig om echt te vatten. Anthropic heeft een plugin uitgebracht waarmee Claude kan meewerken in Microsoft Word. Na Excel en PowerPoint kun je Claude nu gebruiken in de drie belangrijkste Office-programma's. Je kunt nu dus, als je een stuk tekst wil wijzigen in Word, het gewoon selecteren en vervolgens beschrijven wat je met die tekst wil doen. Je ziet precies wat er verandert en je kunt elke aanpassing accepteren of weigeren met track changes. Precies zoals een collega zou doen die jouw tekst redigeert. Slim is ook dat Claude onthoudt wat je in Excel of PowerPoint hebt besproken. Werk je bijvoorbeeld aan een kwartaalrapport, dan kan Claude de cijfers uit je spreadsheet meenemen als je het in samenvatting in Word beschrijft. In de nieuwsbrief van vandaag hebben we de plugin uitgebreid getest. En een grote visuele update voor Claude. Onderdeel van die verbouwing is Claude Code in de Claude app. Die is flink vernieuwd. Je kunt nu meerdere AI-sessies tegelijkertijd draaien vanuit één venster. Waar je voorheen slechts één opdracht tegelijk kon geven, kun je nu in die ene sessie een bug laten oplossen, in een andere een test laten schrijven en weer een derde een heel nieuw onderdeel laten bouwen. En een tweede grote toevoeging heet routines. Dat zijn automatiseringen die volgens een schema draaien of bijvoorbeeld reageren op bepaalde gebeurtenissen. En die draaien vanaf nu ook op de servers van Anthropic. Dat betekent dat je computer niet meer aan hoeft te staan. Tot zover het nieuws. Nog even over Mythos en dat 5.4 Cyber, Wietse. Is het zo'n groot verschil hoe Anthropic en OpenAI hiermee omgaat? In zo'n groot model wat beveiligingsgaten zou kunnen vinden en oplossen?
Nou, voor zover ik heb begrepen is het bij Anthropic zo gegaan dat ze zelf een selectie van de 40 organisaties hebben gemaakt, waar het steeds over gaat. Dus dat zijn 40 organisaties die de exclusieve toegang hebben gekregen tot Mythos. Dat was een invite-only programma. Mm-hmm. Nu is het zo dat OpenAI ervoor kiest om een formulier online te zetten. Dus best wel een complex formulier, kan ik je vertellen, waarin jij kan aangeven. Ik zeg, ik wil toegang tot jullie Mythos, oftewel OpenAI's ChatGPT, of het is het GPT 5.4
Cyber.
Dat is niet een makkelijk formulier. Het is niet zomaar dat iedereen daarop komt. Maar je komt daar wel mee. Je kunt jezelf uitnodigen. Het is een ander soort feestje.
Ja, je kan op zijn minst zeggen, ik ben geïnteresseerd, mag ik erbij?
Ja, en dat brengt OpenAI dan ook in hun aankondiging als de democratisering. Hè?
Ja, dat moet ik maar even zien.
Ja. Maar ik vind het wel een interessante dat het een andere strategie is. En ik vraag me ook eigenlijk af of Anthropic een soort gelijke volgende fase op hun programma heeft staan. Dus eerst de 40 organisaties invite only en dan zo'nzelfde formulier. En dan mag de rest van de mensen die we keuren toegang krijgen tot Mythos. Of dat Anthropic echt een andere weg kiest en zegt wij bepalen wie er toegang krijgt. En wij bepalen ook wie er uitgenodigd wordt. We gaan het zien.
Ik zag deze week wel een eerste naast die meeting die door bankendirecteuren belegd werd door de Amerikaanse minister van Financiën, waar die bankdirecteuren ook ja een beetje in de publieke berichtgeving daar heel erg duidelijk wilden maken dat ze het heel erg serieus nemen en ja, dat het een belangrijk punt is, AI en cybersecurity. Maar ik vind het de hele tijd ook, ik zit er gewoon de hele tijd ook in mijn hoofd met ja, is dit nou echt een ding of is dit ook gewoon weer een manier van die AI-bedrijven om zichzelf in de kijker te spelen? Dus ik heb dat altijd ook in mijn hoofd zoomen.
Heel gezond, denk ik.
En toen zag ik deze week dat cal.com, dat is C-A-L als in calendar.com, dat is een open source kalendersysteem. Dat is een beetje als, weet je wel, dat mensen, dus zoals Calendly, weet je wel? Dus dat je een linkje kan sturen dat mensen in je agenda kunnen kijken wanneer ze met jou kunnen afspreken.
Voor slots.
Dat is een open source software die inmiddels heel veel dingen doen. Ook videoconferencing, nou, bla bla bla. En dat was altijd, en ik zeg was, een van de frontrunners op het gebied van open source software. Een van de pleitbezorgers van open source software in deze SaaS-achtige categorie. En die hebben dus sinds deze week aangekondigd dat ze closed source gaan worden. Omdat het inmiddels met de komst van deze grote modellen en überhaupt verbeterende programmeercapaciteiten van taalmodellen, het onveilig is geworden om hun source code online te hebben staan. Zij zeggen, hiermee zijn wij veel kwetsbaarder dan bedrijven die closed source hebben, omdat het nou eenmaal doorzichtiger is hoe onze software werkt. En daarmee hebben wij minder tijd om te reageren op lekken.
En zien ze dat als een tijdelijk tussenmoment?
Hij zegt dat ze hopen dat dit tijdelijk is.
Ja.
Maar dat zij denken, we zullen dit veel meer gaan zien. Dat pakketten die nu open source zijn, closed source gaan worden door de komst van dit soort grote taalmodellen.
Zolang een kleine groep toegang heeft tot die hele krachtige modellen en vooral op level 0 en 1, waar de zware, belangrijke, fundamentele software zit, de kernel van Linux, de kernel van Windows, Android zelf, die partijen hebben nu toegang. Zolang zij toegang hebben, maar de cal.coms op level 7 ongeveer, ja. No offense, ja. Niet, kan ik me wel voorstellen dat je zegt, we doen even de luiken dicht. We doen letterlijk even de luiken dicht van ons gebouw.
Ja.
We laten die storm even waaien, want ja, wij hebben nog geen toegang tot wat die storm veroorzaakt.
Ja.
Ik hoop dat het tijdelijk blijft, want het klinkt ook als een in het geval van open source is het natuurlijk jammer dat dit ervoor zorgt dat heel veel partijen niet meer open source durven gaan.
Ja.
Dus ik hoop dat het een soort kleine hiccup is in deze geschiedenis.
Het verbaast mij ook een beetje en ik werd er misschien ook wat minder naïef van. Ik dacht juist dat de komst van dit soort grote taalmodellen en de programmeercapaciteiten daarvan juist zouden gaan helpen bij open source projecten. Ja. Kijk, bijvoorbeeld, we weten al heel lang dat er allerlei goede alternatieven zijn voor Gmail en voor Google Foto's en voor, god, wat gebruiken we allemaal van software waar we dan nu gesloten systemen voor hebben bij grote Amerikaanse techbedrijven. En dan zijn er wel open source varianten, Nextcloud, dat weet ik allemaal. Maar die dingen zijn zo lelijk als de nacht en zo ongebruiksvriendelijk als de nacht. En de nacht is niet ongebruiksvriendelijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik had heel erg gehoopt dat de komst van grote taalmodellen ervoor zou zorgen dat open source eigenlijk een duw in de rug zou krijgen. Dat er veel meer gemaakt zou worden. En nu lijkt eigenlijk dat dit het tegenovergestelde waar is.
Ja, ik zou wel zeggen, het spel is nog niet gespeeld. Dus ik zie dit nog wel als een... ik word er niet vrolijk van dit nieuws, maar ik snap het eigenlijk wel vanuit kleine teams die nu denken, ja, sorry, we moeten ook die data van die klanten beschermen. Wij gaan even de deur dicht doen. Ik denk alleen wel dat tegelijkertijd er ook een soort open source renaissance, die is al een beetje gaande. Dankzij assisted coding en bijvoorbeeld de Linux kernel, een van de grootste besturingssystemen ter wereld, hebben nu ook een soort etiket op hun GitHub gezet. Van dit is, als jij iets wilt bijdragen aan Linux als agent, Ja, wat dit was echt een no-go 3 maanden geleden. Je zou dan hebben gezet, ben jij een agent? Doei.
En dan word je het gewoon niet geaccepteerd wat je bij te dragen
troep,
hebt.
Zeg maar. Okay. En nu is het, luister, ben jij een agent? Lees deze etiketten. En als je meedoet, zij hebben dus net als wat jij in het filmpje bij Tesla hebt meegemaakt, staat er onderaan. En jouw commit agent, hè, dus beste agent, jouw toevoeging moet altijd signed zijn door een mens. Want die draagt de verantwoordelijkheid voor jouw toevoeging.
Juist.
Hè, precies wat jij in die Tesla hebt meegemaakt. Het heeft natuurlijk gewoon daadwerkelijk met juridische gevolgen te maken. Het is denk ik wel zo, nu hebben we een soort... Het pijnlijke is, en dit is ook gebeurd als het gaat bijvoorbeeld om... je wilt schadelijke content mijden van online platforms. Om die schadelijke content te kunnen monitoren, heb je eigenlijk een hele grote organisatie nodig en diepe zakken. Dus eigenlijk door die wet in te voeren, je moet geen schadelijke content hebben, centraliseer jij het internet.
Mm-hmm.
Dus je bent iemand met de intenties om de gebruiker te beschermen. En met jouw intentie creëer je een gecentraliseerd internet. Want doen alle bedrijven, zet maar achter Cloudflare, want we kunnen dit zelf niet beschermen.
Mm.
Of zet maar achter Cloudflare, want we kunnen die DDoS niet aan. Een van de redenen dat Cloudflare zo'n ongelooflijke macht heeft over het internet nu, is omdat het internet onveiliger geworden is door grote DDoS-attacks en de eisen aan jouw infrastructuur steeds hoger worden. En ik denk dat we nu inderdaad eigenlijk ook weer in zo'n soort centralisatiemoment komen. Partijen die zeggen, ik ga mijn open source terugtrekken en ik zet mezelf achter een firewall die ik niet zelf gebouwd heb.
Yeah.
Want wat er nu rond gaat waaien door het internet, als een soort spook, het mythos-spook en noem ze cyber, die kunnen wij niet aan. De hoop is dan, en dat is Ik ga je eigenlijk je eigen cynisme of je eigen zorg een beetje tegenspreken voor de verandering. Dat ik denk op de lange termijn dat de vruchten die geplukt kunnen worden dankzij die modellen voor de open source community en decentralisatie gaan opwegen.
Maar dat is dan dus op het moment dat die modellen voor iedereen beschikbaar zijn. Dat eigenlijk dat de situatie weer geniveleerd is. Maar gaat dat nog komen?
Ja, dat is ook een hele goeie, omdat eigenlijk we, als in de mensen die zich bezighouden met open modellen en gesloten modellen, open gewichten en gesloten gewichten van modellen, nu een beetje aan het kijken zijn naar de labs, ook naar OpenAI, die ook twee open source modellen heeft uitgebracht, die voor mij ook alweer bijna 10 maanden oud zijn, Anthropic die nooit meegedaan heeft, Meta doet weer mee, maar die heeft het niet geopensourced. Dus iedereen zit een beetje te wachten nu, krijgen we straks eigenlijk nog wel goede open source modellen?
Ja, en niet alleen open source modellen, maar ook wat je nu al ziet gebeuren. Dit is dus cyber wat en dat ding van Anthropic, wat voor een klein groepje gereserveerd wordt. Oké, voelt dan wel een beetje als een uitzonderingssituatie. Maar wat we ook zien is dat het duurste abonnement wat je nu kan krijgen bij Anthropic en bij OpenAI is €200, meen ik.
Ja.
En dat is dan gewoon een... Nu
100
is het
voor Max bij Anthropic en 200 voor Pro bij OpenAI.
Ah, ja.
Ja.
En nu is dat dan... je krijgt gewoon meer compute. Dus je kan langer door blijven gaan voordat hij zegt, nu is het alweer even klaar voor vandaag. Of volgende week mag je weer aankloppen.
Toegang tot zwaardere modellen. In het geval van GPT heb je dan GPT-5.4 Pro.
Precies. Dus dat is bij OpenAI is het al zo, meer betalen betekent een duurder model hebben.
Ja.
En dat is nu dan nog €200. Maar ik denk ook de hele tijd, €200 is natuurlijk helemaal niks. Als je het afzet tegen wat het op een gegeven moment voor arbeidsproductiviteit of wat je er dan ook tegen afzet, wat reële economische waarde voor een werkgever heeft. Het lijkt mij toch sterk dat wij in deze wereld blijven hangen waar we meeste mensen betalen of niks of €20. Dan zijn er mensen die veel gebruiken, die gaan al snel €100 betalen. En dan heb je de veel gebruikers, die hebben verschillende modellen bij verschillende bedrijven en die betalen zo'n paar €100 per maand als individu. Ja, ik ben inmiddels op het punt dat ik denk, ja, als ze me €1000 zouden vragen, zou ik het nog steeds betalen.
Ja, en ik denk ook dat we nu in de vorm van teamabonnementen zijn er natuurlijk al bedrijven die €100.000 per maand overmaken naar OpenAI.
Ja,
hè? Maar dan
voor heel veel medewerkers.
Opgestapeling van die dure abonnementen. Jouw punt is dat, laten we het bij Kel.com houden. Hè? Dus die partij die zegt nu, we gaan niet meer open sourcen, want we kunnen het niet aan om onze eigen spullen te beveiligen tegen deze nieuwe modellen waar we zelf geen toegang toe hebben. Dat ik dan zeg, nou, er komt een dag, dan krijgen ze toegang. En jij zegt, ja, maar dat is mogelijk wel €10.000 per maand.
Precies.
Dit klinkt nu bizar, maar waarom niet?
Ja, waarom
niet? Er is genoeg enterprise software die zo duur is.
Ja.
Dus dan is nog de vraag, oké, leuk, Wietse, dat Mythos straks beschikbaar wordt, maar tegenover met welk prijskaartje?
Right.
Het is wel zo dat je uiteindelijk zou kunnen in het geval van security zou je kunnen zeggen dat Kel.com ervoor kiest om hun software, waarschijnlijk door GitHub zelf, hè, dus Microsoft, te laten scannen iedere nacht door een model waar zij geen toegang toe hebben, maar wel de resultaten van de scan krijgen. Sterker nog, er worden ook fixes gedaan die nacht.
Ja, het is een service.
Hebben zij echt toegang nodig tot dat model? Of moeten er diensten zijn die zij voor een $100 per maand kunnen aanzetten, die Mythos op de achtergrond gebruiken om hun code te controleren en te hardenen en dicht te patchen, zeg maar. Maar het grotere plaatje, laten we het even bij security weghalen, want dat verwart bijna het verhaal. Want het begint nu bij security, hè? Dus de eerste private models, laten we ze zo noemen, highly private models. En jij zegt eigenlijk, wij zijn niet van het idee van private models af. Dit is pas het begin.
Precies.
Ja, en ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Kijk, het is nu wordt er al gezegd dat partijen als OpenAI en Anthropic en Google DeepMind, die hebben natuurlijk nu modellen in huis. En dat is geen geheim. Gewoon nog veel krachtigere modellen. Zeg maar, laten we zeggen 10% krachtiger. En hun rauwe modellen die te duur zijn om te delen. De Mythos, die hebben ze bij Anthropic.
Yeah.
Daar kunnen zij natuurlijk allemaal software mee maken. En platforms mee maken. En concurrenten maken voor andere softwarebedrijven. Mee gaan handelen op de beurs. Er zit ook een beetje hele rare dynamiek die helemaal niet meer klopt. Disbalans in die markt waar een aantal kleine AI-labs eigenlijk als eerst de toverstaf en de toverdrank krijgen die ze zelf maken. Waarmee ze veel meer kunnen maken dan alleen maar Claude Code. Nee, we kunnen ook gewoon hele grote software systemen gaan nabouwen en vervangen. Wat ze ook vaak in hun demo's doen.
Ja, of wat jij zegt inderdaad, gaan beleggen. En opeens daar heel goed in zijn. Een soort van compounding effecten daarvan. Dat is natuurlijk het eerste wat je gaat doen. Is gewoon beleggen.
Ja, ik weet nog dat
daar zit de grootste hefboom
dat we toen, in ieder geval ik was verbaasd over het feit dat DeepSeek R1, hè, het grote open source model uit China, wat toen grote golven gaf in de media, dat die was gemaakt door een hedge fund.
Ja.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo heel gek. Dat die gemaakt werd door
logisch,
een hedge fund.
Ja,
zeker.
Denk je dat we over een jaar nog steeds deze bedragen betalen voor AI-abonnementen? Hoe denk je dat we over een jaar betalen voor AI-modellen? Gaan er meer keuzes zijn? Gaan er meer tiers zijn? Gaat überhaupt de prijzen omhoog? Of gaat het juist naar beneden omdat er meer concurrentie is?
Wat je nu ziet binnen de grote labs, hè, ik noemde ze net allemaal op. Ook in China is dat zo. Dat ze heel erg bezig zijn. Kunnen wij op kleinere, met minder computerkracht, hetzelfde of zelfs meer leveren aan die eindgebruiker? Want kijk, uiteindelijk is het zo dat je tokens verkoopt, stukjes woorden, pretty much. En als jij natuurlijk kan zorgen dat het jou minder kost om zo'n token te maken, dat is het uiteindelijk gewoon wel, zeg maar, bottom line. Dan kun je meer marge maken op die token. Dit is ook een van de dingen die nu ingewikkeld is. Er is een heel debat rondom de daadwerkelijke winstgevende, of de OpenAI's van de wereld eigenlijk wel winstgevend zijn. Mm-hmm. Nou, ze zijn niet winstgevend, maar ze hebben wel daadwerkelijke subscribers. En ze verdienen dan, ik noem nu even getallen uit mijn hoofd, 2 miljard per jaar. Maar ze hebben eigenlijk nodig 30 miljard. Hè? Mm-hmm. Dus, maar er is wel inkomsten.
Er is omzet.
Er is omzet, absoluut. En dan is er een. Hier zijn dus verschillende meningen over. Als zij, als een soort Amazon, ervoor zouden kiezen om wel daadwerkelijk winst te willen gaan maken, kan dat dan? Mm-hmm. Of zijn ze eigenlijk een soort early Uber die de rides aan het subsidiëren is in Amsterdam om de bestaande taxibedrijven onder druk te zetten? Mm-hmm. Het kan zo zijn, er zijn nu ook al kleinere partijen die. Je kunt nu in 2026 tokens verkopen met marge, waar mensen bereid zijn voor te betalen en jij hebt ook nog je stukje winst. Dat is al bewezen. Kan het op grote schaal, terwijl je ook nog Mythos aan het trainen bent en zo'n trainingrun kost, ik roep maar even wat, 10 miljard, gestoorde bedragen. Lukt het dan nog om die 10 miljard terug te verdienen, terwijl er 10 andere modellen uitkomen 3 maanden later? Dat weten we niet. Hè? Dus of je ooit een return on investment krijgt op je modellen. Maar waarom zeg ik dit allemaal? Als je vraag is, heb je over 2 jaar, nee, laten we zeggen even makkelijke AI-tijd, heb je over een jaar nog toegang tot redelijke frontiermodellen als consument voor $20/€20 per maand? Ik vraag het me af. Ik denk dat je toegang hebt tot mid-tier modellen.
Ja.
En niet meer tot de highs en de pros, zoals ze dan nu dus
zijn. We zijn ontzettend verwend op dit moment eigenlijk.
Nu doen wij best wel mee. Je hebt gewoon voor vrij weinig geld, haalbare Netflix-abonnement plus YouTube, toegang tot best wel serieuze intelligentie voor wat er nu bestaat in de wereld. Ja. Gewoon theoretisch mogelijk is om toegang toe te hebben. Maar eigenlijk zie je nu dat wegdrijven. Ja. Dat is wat jij volgens mij ook wil beschrijven. En Mythos is een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Precies. Want we krijgen gewoon geen toegang. Maar dit is nog maar het begin van het eigenlijk exclusief maken en overduidelijk ook dus inkomensafhankelijk maken in de brede zin van intelligentie. Dat is best wel een dingetje. Daarover later meer. Hier moeten we even over na gaan denken.
We gaan er inderdaad even over nadenken. En iets wat daarbij helpt zijn rapporten die eens in de zoveel tijd uitkomen. Zo bracht Stanford ieder jaar de AI Index Report uit. Dat gaat over de stand van kunstmatige intelligentie in de wereld. En dat doen ze dan op de context van een jaarverslag. Dus je kan per jaar zien hoe dat gaat. En wat daarin staat, dat hoor je na de boodschap van Rockstars.
Mijn naam is Thijs van Team Rockstars IT en wij zijn op een missie om AI-oplossingen te bouwen die ons werk en de wereld mooier en veiliger maken. Vandaag onze eigen CTO te gast, Arjen Boersma, van harte welkom. Hij helpt organisaties om technologie niet alleen werkend te krijgen, maar ook duurzaam neer te zetten. Nu zien wij steeds vaker organisaties experimenteren met AI. We zien pilots, proof of concepts, vaak snelle resultaten. Maar hoe zit het eigenlijk met de schaalbaarheid, Arjen?
Ja, we zien de schaalbaarheid vaak stoppen na die proof of concept fase. En dan zien we elke keer een aantal elementen in terugkomen waardoor dat komt. Eén daarvan is datachaos. Voor opschalen heb je een constante stroom van schone gekoppelde data nodig. En vaak zit deze data vast in verschillende silo's in het bedrijf. Er is veel integratiepijn. AI-modellen moeten praten met oude IT-systemen, legacy-systemen die niet geschikt zijn om data uit te spugen. En dat zorgt voor veel vertraging in de opschaling. En natuurlijk heb je de mensfactor nog.
Ik kan me voorstellen dat die laatste misschien nog wel het moeilijkste is.
Ja, kijk, een prototype bouwen, dat is vaak een technisch feestje. Opschalen is eigenlijk een organisatorische verbouwing. Dus je ziet vaak dat bedrijven vergeten dat een proces helemaal opnieuw herontworpen moet worden. En dat je daar je medewerkers in mee moet nemen. En als je dat stuk vergeet, dan is het heel erg lastig om mensen te leren hoe de nieuwe omgeving eruit komt te zien.
Ja, dat schalen is nu niet zo makkelijk, hoor ik al. Wil jij nou meer weten over de business value van AI? Download dan ons whitepaper via de link in de show notes of via teamrockstars.nl/AI-report. Tot volgende week.
Elk jaar brengt Stanford University zijn AI Index Report uit. Dat is een soort jaarverslag over de stand van kunstmatige intelligentie in de wereld. En hun eerste conclusie dit jaar is: AI wordt niet langzamer. En dat klinkt misschien gek, helemaal naar het vorige gesprek wat we hadden. Maar vorig jaar rond dit moment werd nog wel eens gezegd dat het plafond bereikt was. En ondanks die voorspellingen dat AI-modellen tegen een plafond aan het lopen waren, laat het rapport zien dat het tegenovergestelde is gebeurd het afgelopen jaar. Een informaticus die mede-auteur is van het rapport zegt dat ze verbijsterd is dat deze technologie zich blijft verbeteren zonder ook maar enigszins te stabiliseren. Maar AI blijft opvallend ongelijkmatig slim. Onderzoekers noemen dit de jagged frontier. Het betekent dat modellen briljant presteren op het ene terrein, maar verrassend zwak op het andere. Die jagged frontier, dat is iets waar Ethan Mollick het ook de hele tijd over heeft. En ik denk wat heel veel mensen aan hun water voelen, dat AI nog steeds niet echt capabel een Sinterklaasgedicht kan dichten en tegelijkertijd wel mee kan doen aan een wiskunde-olympiade of veiligheidsgaten kan vinden in operating systemen die al 20 jaar niet gefixt zijn. Dat zijn twee lastige ideeën om tegelijkertijd in je hoofd te houden. Hoe voel jij die jagged frontier nu aan? Wat zijn dingen waarbij jij bijna intuïtief waarschijnlijk, want ik kan me voorstellen dat je hier niet een soort regelboek voor in je hoofd hebt, maar wat zijn nu de intuïties die jij voelt over waar AI-modellen heel goed in zijn en waar ze niet goed in zijn?
Ja, alles begint denk ik een beetje om is het te verifiëren. Dus kunnen in de trainingsloops, dus eigenlijk het rondjes rennen van de AI om beter te worden, om te groeien in het datacenter terwijl wij liggen te slapen, zeg maar. Kan je in die cirkels, kan AI dan eigenlijk zelf een antwoord proberen het antwoord laten verifiëren door een andere AI of door een stukje software, een score krijgen en teruggaan naar de tekentafel en opnieuw beginnen.
Dat is bij een gedicht vrij moeilijk, bedoel je?
Ja, het enige wat je dan kan doen is het gedicht naar de eindgebruiker sturen
en dan
duimpje erbij.
Ja. Ja, okay.
En dan ga je later met die duimpjes aan de gang. Maar goed, dus daar zit daar moet je even de wereld in. Maar die duimpjes nemen ze allemaal mee. Hè? Dus voor de luisteraars, dat is het duimpje omhoog naar beneden in ChatGPT en alle andere diensten. Daarmee ben jij signalen aan het teruggeven voor de volgende trainingsrun.
Juist.
Maar tijdens de trainingsrun, en dat is dus waarom dingen als wiskunde, software programmeren, andere natuurkundige problemen nu enorme sprongen hebben gemaakt in de laatste 6 maanden eigenlijk, omdat de loops lukken. Het lukt gewoon om, dat noemen ze dan self-play, om AI zonder mensen met zichzelf te laten spelen en dan op die manier erachter te komen, ik heb een oplossing bedacht voor deze wiskundesom, want ik kan de oplossing verifiëren. En dan kan je in die verificatieloops kan je heel ver komen. Maar ja, precies wat jij zegt, hoe verifieer je de kwaliteit? Hè? Want het verschil eigenlijk tussen verifieerbare kwantiteit, wiskunde, natuurkunde versus verifieerbare kwaliteit. Subjectieve, is dit een goed gedichtachtige vraagstelling? Daarvoor moet je terug naar de mens, naar de eindgebruiker en duimpjes omhoog en duimpjes naar beneden.
Die feedback loop is langzamer.
Langzamer en best wel vaag.
Ja.
Want ja, je kunt zeggen, nou, je hebt een goed cijfer gehaald op dit gedicht of zo. Maar snap je dan waarom? Snap je dan eigenlijk wel waarom je gedicht beter geworden is? Of ga je dan proberen meer van die gedichten te geven? Wat niet echt de oplossing is.
Ja.
Dus die Jagged Frontier komt onder andere voort uit het feit dat die verifieerbare domeinen zo ongelooflijk lekker doorgetraind kunnen worden. Hè? Zie je het als een sporter die een heel stevig been heeft of heel goed kan gewicht heffen, maar voor de rest geen tennisbal kan raken. Maar en de non-verifieer of moeilijk verifieerbare kwalitatieve domeinen, ja, daar blijft hij dan heel erg achter.
Ik vraag het omdat dit rapport van Godel ook gaat over concrete effecten op de arbeidsmarkt. Zij constateren dat het aantal banen voor softwareontwikkelaars tussen de 22 en 25 jaar, dus starters, sinds 2022 met bijna 20% is gedaald.
Ja.
Een derde van de ondervraagde organisaties verwacht dat AI hun personeelbestand het komende jaar zal doen krimpen. Is er een... Dit is softwareontwikkeling, daar hebben wij het ook veel over in deze podcast. Als een sector waar er veel impact is van AI. Dat wil niet per se zeggen dat wij dan zeggen dat er minder werk voor ze is. Maar dat is in ieder geval voor startende banen wat zij hier aanhalen. 20% veel. Is er een relatie tussen die Jagged Frontier, dus de dingen die verifieerbaar zijn en waar modellen eigenhandig in het datacentrum op kunnen doortrainen zonder dat je die duimpjes van mensen nodig hebt voor hun soort van beoordelingsvermogen. Is er een relatie tussen die delen van AI die binnen die Jagged Frontier heel goed gaan en impact op sectoren op de arbeidsmarkt? Is daar een relatie tussen de twee?
Nou, als je kijkt naar het rapport dat Anthropic begin vorige maand uitbracht, als het gaat om wat zij aan gebruik van Claude meten. Uh-huh. En zij zien hoe Claude gebruikt wordt en ook nog zeggen hoe Claude gebruikt zou kunnen worden. Dan hebben ze zo'n spider graph uitgebracht. Dat is zo'n
dus hoe het gebruikt wordt en hoe het zou kunnen worden. Dat is dan dat laatste is dan hun eigen inschatting.
Ja, dus daarmee laten ze en aan je zien, in dit geval de kleur rood op de bal, hoe AI nu zichtbaar ingezet wordt. Want ze kijken mee, ze lezen mee, hè, bij Claude. En een hele blauwe, veel grotere, hele spiky grafiek, hè, echte jagged grafiek, van hoe AI eigenlijk al ingezet zou kunnen worden. Maar dat doen we gewoon nog niet, want we hebben nog niet het goede harnas of we weten nog niet hoe we het moeten koppelen, et cetera. Dus daar zit de potentie in en hoe het nu gebruikt wordt. Maar daarin zit bijvoorbeeld, als het gaat om agricultuur, om maar een sector te noemen, daar wordt het niet ingezet nu, amper, en kan het ook bijna niks. Dus het is allebei laag. Zowel het blauwe stuk als het rode stuk zijn laag. Dan is wel de vraag, dus zit daar een verbinding tussen die twee? Ja, de vraag is alleen wel tussen waar AI goed in is en waar AI voor ingezet wordt en wat dat betekent voor de toekomst van die sectoren als het gaat om de impact van AI op die sector. Dus om even je verhaal compleet te maken. Ik denk alleen wel, en ik heb hier ook veel over gelezen, dus ik denk wel dat aardig te stutten is. Is het tussen het onverifieerbare en het verifieerbare, als we dat als spectrum zien, is het ook nog eens zo dat sommige dingen wel heel erg goed te verifiëren zijn. Alleen we hebben de verificatiedata en raamwerken nog niet. Dus er is gewoon nog weinig mensen bezig geweest om agricultuur te verifiëren. Dus in een kast daadwerkelijk de sensoren te plaatsen, de metingen te plaatsen, de testen te schrijven om erachter te komen wat een goede tomaat is. Dit is trouwens wel gedaan, zeker in het Westland.
Ja, maar even als voorbeeld.
Ja, je snapt hem. Dus het is ook nog goed om onderscheid te maken tussen... We hebben nu domeinen die 1. Goed te verifiëren zijn en 2. Al geverifieerd kunnen worden. Daarop krijg je enorme spikes nu van intelligentie. Dat eigenlijk,
zoals softwareontwikkeling.
Ja, waar eigenlijk de AI-modellen boven menselijke capaciteiten laten zien.
Ja.
Dan hebben we andere domeinen die wel te verifiëren zijn, maar nog niet geverifieerd worden.
Zoals wat? Wat staat er dan in die grafiek waarbij dit aan de hand is?
Ja, dan zal ik mijn eigen intuïtie wat meer moeten volgen. Van kun je er een goed testing regime omheen bouwen?
Uh-huh.
Dan zou ik zeggen dat je in het geval van in de fysieke ruimte, bijvoorbeeld de stad Amsterdam, waar we nu in zitten. Daar is al heel veel data over wat er onder de grond ligt, bijvoorbeeld aan infrastructuur, et cetera. Die data is deels verouderd en niet altijd met elkaar gematcht. Dus je zou eerst nog een soort opruiming moeten gaan doen van je databronnen. Databronnen schoonmaken en netjes met elkaar verifiëren. Daar kan je trouwens ook AI voor inzetten om het nog even extra ingewikkeld te maken. Maar je gaat dus eerst zeggen, we gaan even al die data structureren, schoonmaken en bruikbaar maken. Vervolgens gaan we zorgen dat die data ook geüpdate blijft. Dus we moeten autootjes gaan rondrijden of toevoegen aan de auto's, dat ze onder de grond ook wat scannen of wat meer opengraven of mensen
meer
vragen.
Meer meten eigenlijk.
Meer meten. Mm-hmm. Dus je gaat je data schoonmaken, je sensoren plaatsen, zodat je daarna ook up-to-date data blijft houden. Kan ook allemaal weer AI-assisted zijn. En vervolgens ga je zeggen, nu moeten we zo'n loop gaan bouwen, zo'n cirkel gaan bouwen, die bijvoorbeeld kijkt, hey, de straat begint te verzakken, dan moet er ook iets naartoe gestuurd worden, in dit geval een robot of iets, om dat daadwerkelijk daar op te gaan lossen. Ik denk dat als je dan kijkt naar, kan je de cirkel maken? Kan je de cirkel rondmaken van meten, actie daadwerkelijk uitvoeren, opnieuw meten, actie,
juist,
je moet dan brengen. Dus juist, die cirkel.
Echt zoals in een lab.
Ja, en dit
experimenten
is,
doen.
Nou, dit is, vind ik een leuk voorbeeld, want dat helpt misschien de luisteraar ook een beetje in dit toch wat complexe verhaal. In de UK, uit mijn hoofd, zijn ze nu bezig om een chemisch lab te maken, waarin ze zeggen, kunnen we daar robots, dat zijn ze al aan het doen, robots bouwen die de hele dag labtests kunnen doen.
Ja.
Dus laat het voor het gemak zeggen, Claude Chemical maakt een hypothese op papier over, als we deze compounds bij elkaar gooien, kunnen we een vorm van plastic maken die veel beter oplost in de natuur. Oké, dan moet wel ergens die compound bij elkaar gegooid worden in twee buisjes, geschud worden, opgewarmd worden en in de gaten gehouden gaan worden. Dan moet je dus eigenlijk een robolab bouwen waar Claude toegang krijgt met handjes als het ware, robothandjes binnen zo'n laboratorium, die dan die metingen doet, ook weer opruimt en schoon wegvoert, zeg maar. Een verification loop. En op het moment dat Claude in tekst hypotheses op kan gooien, die vervolgens in de fysieke wereld getest worden, bekeken worden en weer terug, dan hercreëer je dus, of heb je dezelfde verificatieloops die nu in softwareontwikkeling, natuurkunde en wiskunde al draaien.
Ja.
En ik ben dus benieuwd, en eigenlijk is jouw vraag, zijn er dan plekken waarop het gewoon echt heel moeilijk is om die verificatieloops te maken? Ook al zouden we het geld en de inspanning erin willen stoppen. Ik denk dat je dan wel toegaat richting bijvoorbeeld de wat subjectievere tijdsgebonden kwaliteit van kunst.
Hier stond ook bij taken die meer oordeelsvermogen vragen, is dat effect waarbij de productiviteit toeneemt er vooralsnog niet. AI maakt je sneller in routinewerk, maar niet per se beter in complex denkwerk. Op dit moment is het ook gewoon zo dat banen die meer oordeelsvermogen vragen, minder hard stijgen in die productiviteitstoenamelijstjes.
Ja, en ik denk ook als ik er een paar langs ga. Hier staat bijvoorbeeld transportation staat in de spidergraph van Anthropic heel laag. Dat komt omdat Claude geen Anthropic verkoopt geen self-driving auto's.
Ja.
En Claude heeft geen modellen voor rijden.
Ja.
Jij hebt net aan ons verteld dat je lekker achter het stuur gezeten.
Tesla ziet die grafiek er iets anders uit.
Exact. Dus, en ook daar is het dus de Tesla's en de Waymo's van deze wereld gelukt om verification loops te maken.
Juist.
En op een gegeven moment stijgt het dan op. Wat heb je daarvoor nodig? Heel veel auto's met hardware. Heel veel data die constant aan het verifiëren is. Gebruikers die bereid zijn om te testen, et cetera. En op een gegeven moment stijgt dat als het ware naar een niveau waarin Alexander Klupping achter de stuur gaat zitten en op een gegeven moment zijn hartslag lager wordt, want hij begint vertrouwen te krijgen. Dus dat hier Transportation zo'n lage score heeft, is 1. Verkeerde bedrijf en 2. Verification loops kunnen eigenlijk al wel. Ik ben nu een beetje rond aan het kijken in die cirkel. Zijn er dan dingen, want is jouw achterliggende vraag misschien, zijn er plekken veiliger? Zijn er plekken waar we naartoe kunnen bewegen? Is dat je eigenlijk? Want heel vaak als ik deze spider graph aan mensen laat zien, dan ik heb wel eens gehad dat ik bij een maintenancepartij was.
Mensen zoeken hierin een soort van, wat kan ik dan wel als baan
iedereen
doen?
Begint meteen foto's te maken als ik die slide op beeld gooi.
En met
ik
heb deze reden, namelijk je ziet allemaal sectoren en dan zie je dus welke sectoren nu al veel AI gebruiken. Dan ben je dus eigenlijk
de dalen en de pieken.
Maar dan constateren ze dus, dan ben ik de lul als ze al veel AI gebruiken.
Nou, als je op dit plaatje ziet dat computer en math het allerhoogst spijkt. Hè, dus daar is Claude heel capabel en wordt nog amper gebruikt. Hè, wordt hier zelfs gezegd. Dus hij kan eigenlijk al meer, maar jullie snappen dat nog niet eens. Dat je dan, als je nog kijkt vanuit een soort arbeidsperspectief en toekomst. Het zijn vaak ouders van studenten, van pubers en iets ouder. Yeah. Die na lezingen naar mij toekomen en zeggen, ja, ik heb een foto gemaakt van dat ding, want die ga ik thuis bespreken aan tafel. Waar ik dan bij zet, let op, transportation staat heel laag. Maar dat komt omdat Anthropic die zelfrijdende auto's niet maakt. Dus het is een beetje gevaarlijk grafiek. Maar er is duidelijk wel behoefte, en zo'n rapport van Stanford doet daar ook aan mee, een behoefte bij mensen om te zeggen,
nee, zeker.
Is er een soort routekaart?
Maar wat vertel je mensen dan, als ze dat aan je vragen? Ik heb een dochter of een zoon thuis en we zijn toch wel aan het denken wat voor beroep die nog moet hebben. Wat een heftige vraag om aan jou te stellen, maar ja.
Nou ja, goed, kijk, ik laat timeline zien dat ik een beetje tussen de 2026 en 2032 zit te laveren. Verder kijk ik niet, zeg maar. Ik zeg niet, daarna bestaat de wereld niet meer, maar dan zeg ik zover, dat wordt te moeilijk, te veel variabelen. Maar dat betekent als jij nu net een hbo-opleiding aan het kiezen bent, dat het invloed op jou gaat hebben. Want je bent dan klaar met je opleiding na 4, 5 jaar. Ja. Je loopt nog een jaartje uit. En dan kom je in een wereld terecht waarvan Wietse daar tijdens zo'n lezing beweert dat er dan allerlei agents aan het werk zijn, dat de zelfrijdende auto inmiddels rondrijdt. Nou ja, meer nog dan dat hij nu doet met jou erin. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En je wil dan eigenlijk als ouders, ik vind het ook heel logisch en lief, zeggen van ja, maar wacht even, ik krijg hier nu informatie. Ik moet hier letterlijk wat mee aan de eettafel vanavond om het te gaan bespreken. Ik ben een beetje voorzichtig. Ga ik nu ook weer doen, maar kan hier wel wat meer over vertellen. Kijk, ik heb een aantal fases in mijn hoofd. Nu is het zo dat er langzaam op bepaalde gebieden waar die spijkt, dus waar die intelligent is, AI, die als in alle systemen bij elkaar geteld, invloed gaat hebben. Hè? Dus wiskunde, computer, PhD onderzoek, alles wat op schermen gebeurt en met tekst gebeurt en met data gebeurt. Finance, consulting, noem maar op. Die voelen het nu al en die gaan het niet minder voelen. Daar hou ik het even bij. Andere plekken, zoals construction, agriculture en dat soort dingen. Tuinieren, hovenier zijn.
Ja, hele fysieke beroepen. Ja.
Nou, ik ben blij dat je fysiek zegt. Want wat ik dan vaak aangeef is, als je de arbeidsmarkt verdelen in kenniswerk en fysiek werk, is heel, heel ongechargeerd, maar kenniswerk en fysiek werk, dan is het zo dat het kenniswerk als eerst geraakt wordt. En dat is ook al zo. Hè? Ja. Dus als jij achter de computer werkt en twee weken lang vanuit huis kan werken, dan moet je je een beetje achter je oren krabben nu, wat dat betekent voor jouw werk. Want dan als jij vanuit thuis kan werken via Teams, dan ben jij te vervangen makkelijker door Claude dan dat je bent als jij bij iemand de tuin staat te scheppen.
Ja.
Maar we hebben ook allemaal, de luisteraars, die al wat langer luisteren, hebben gezien dat er ook qua robotica van alles aan de hand is. Maar in volgordelijkheid, en die kan je wel gokken, is het zo dat binnen arbeid, waar we aan de ene kant kennis zetten en aan de andere kant fysiek, kennis eerder geraakt wordt en intenser geraakt wordt dan fysiek. Dan heb je het zo dat binnen fysiek, waar uiteindelijk ook dingen gaan gebeuren, want een taxichauffeur vind ik vrij fysiek.
Ja.
Is geen kenniswerk.
Zeker.
Ja, niet alleen maar kenniswerk, laat ik het dan zo noemen. Binnen fysiek heb je de fysieke beroepen die meer over menselijke relaties gaan. Hè, dus werken in een hotel, mensen aanspreken, et cetera. Werken in de zorg. Of fysieke beroepen, pakjes sorteren in een distributiecentra, die minder met mensen te maken hebben. Daar zal de volgordelijkheid waarschijnlijk zijn dat de mensen die minder met mensen te maken hebben eerder vervangen kunnen worden dan de mensen die met mensen te maken hebben. Dus binnen die categorie is dat de volgordelijkheid.
Ja.
Daarbij ook nog gezegd hebbende dat, en dit vertel ik dan aan sommige ouders die wat langer blijven hangen en ik heb wat meer de tijd, dat ik zeg, daar zit dus een volgorde in van impact. Maar besef dan ook dat potentiële kenniswerkers, studenten doen dat. Dus ik spreek wel studenten die naar mij toe komen en zeggen, ik ben hierdoor al anders aan het kijken. Want ja, ik ben pas over 5 jaar klaar. Ik ga richting het fysieke domein. Wat ik dan zeg, nou, dan gaat het wel druk worden in het fysieke domein. Ik bedoel daarmee te zeggen, als je een verschuiving krijgt van een heel veel kenniswerk, mensen die nu kenniswerk doen, die overstappen naar, even zo gezegd, meer fysiek werk, werk met een grotere fysieke dimensie, dan wordt het drukker in de fysieke arbeidsmarkt, voor zover die bestaat.
Ja, kan
dat
ook niet.
Nou ja, uiteindelijk gaat dat ook drukken op de lonen daar, et cetera. Ja. Wat heel gek voelt met al die tekorten in de zorg. Hè. Ja. Ik weet dit. Het is heel gek dat ik dit nu zo zeg. Maar ik zit dus op die best wel lange termijn een beetje te denken. Dat je gaat dus bewegen van kennis naar meer fysiek. Want het kennis wordt grotendeels geautomatiseerd. En mensen worden vooral orchestrators daar. Daar hebben we er gewoon niet zoveel van nodig, is mijn mening. Daarna heb je het fysieke. En dan is het zo dat binnen het fysieke dingen als logistiek, et cetera, ook beginnen te verdwijnen. Omdat die humanoids dat gewoon beter kunnen. En sneller en langer en goedkoper. Waardoor uiteindelijk een soort fysiek werk met een menselijk component het allerlangst zal blijven bestaan en blijven staan, als het ware. Alleen daar gaat het wel druk worden. Mm-hmm. De vanuitgaande. En hier stop ik dan vaak even het ook nu. Want dat vind ik wel een leuke aflevering voor later. Maar niet voor nu, denk ik. Is te zeggen, oké, maar wacht even. Op een gegeven moment wordt het dan dus, het kenniswerk is grotendeels weg en er zijn nog een hele groep orchestrators over. Het fysieke werk wat niet menselijk contact vereist is vervangen door humanoids. Wat blijft er over? Fysiek menselijk contactwerk. Daar is het inmiddels zo druk dat we niet al die mensen nog aan het werk kunnen houden daar. We gaan gewoon heel veel mensen niet aan het werk kunnen houden.
Zijn er wel eens momenten waarop je twijfelt over deze?
Ja, heel erg. En dat is ook goed, want ik kom veel in panels terecht met daadwerkelijke economen die hiervoor gestudeerd hebben en veel dieper in de materie zitten, die altijd mij een vriendelijke glimlach geven met, ach, oh jongen, you sweet summer child, je hebt geen idee, dit komt wel goed. Er komen allemaal nieuwe banen, we schuiven gewoon op, onze verlangens worden gewoon anders en we gaan alsnog onze arbeid, dus daarmee onze tijd en energie, kunnen ruilen voor tokens die we weer kunnen ruilen bij de Albert Heijn. Dit is wat ik hoor van de meeste economen om mij heen. En je hoort aan mijn subtiele cynisme al dat me niet volledig geruststelt.
Ja.
Ik ben hier heel benieuwd naar of dit zo gaat zijn. Want we hebben nog nooit de neocortex nagebouwd. We hebben nog nooit het rationele kennisdeel van de mens geautomatiseerd.
Bedoelt, zij vergelijken te veel met de introductie van een rekenmachine of elektriciteit of met de komst van het internet of de smartphone. Daar vergelijken ze het mee. En dat is een niet relevante vergelijking, als ik jou goed begrijp.
Nou ja, de vraag is uiteindelijk, gaat dit meer lijken op paarden? Paarden werden ingezet als organische motoren. Daarom hebben we ook de paardenkrachten nog steeds, de PK's.
Ja. Dat zijn, zelfs bij Tesla's.
Ja, horse equivalents. Ja. Ja. Paarden zijn in aantallen enorm afgenomen en zijn nu sierpaarden of paarden voor vlees. Ik kan het even niet anders zeggen, jongens.
Sowieso een sierpaard. Nee, dus als ik
dat is iets waar. Ja. En op een bepaalde manier stelt me dat ook gerust.
Alexander, het sierpaard. Kijk, als je daar had gezegd, maak je geen zorgen, alle paarden krijgen nieuwe banen, is gewoon niet gebeurd.
Nee.
Dat is een hele makkelijke manier om dan te zeggen, oh, dat geldt dan ook voor ons. Maar daar zit een beetje mijn subtiele buikpijn, dat ik denk, als wij wat meer richting die paarden gaan, dan moeten we met elkaar een beetje nieuwe afspraken gaan maken over het spel wat we hier spelen. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, daarmee onderschat jij, Wietse Hagen, dat er een hele geschiedenis is van de mens, van allerlei veranderingen, waarin inderdaad voor jou, voor mij nu nog onmogelijk voor te stellen, nieuwe functies en banen gaan komen waarvoor jij daadwerkelijk jouw token, jouw euro kan ontvangen.
Ja, maar laten we dan toch even meedenken met jouw verwachting. In dat Stanford rapport gaat het over beginnende programmeurs. Dus programmeurs die net de arbeidsmarkt betreden en waarvoor 20% minder plek is. Dat noemen we instapniveau. En Dario Amodee, de CEO van Anthropic, zegt regelmatig dat hij denkt dat de helft van alle instapfuncties in white collar work, dus dat kenniswerk waar jij het over hebt, verdrongen gaan worden in het komende jaar. Hij zegt dat al een tijdje en hij blijft dat vrij consequent zeggen. En we beginnen de deadline te naderen waarop hij die voorspelling baseert. Dat is naar, ik weet, eind volgend jaar. Dus nog 1,5 jaar te gaan. Denk je dat het waar is? Het is best heftig. De helft van alle instapfuncties in white collar werk. Dat is gewoon echt een heldere definitie. En ook een helder tijdstip. Denk jij dat die tijdlijn nog steeds klopt?
Nou, ik heb er wel. Ik denk dat het wat langer gaat duren. Hmm. Maar hoeveel langer het gaat duren, niet substantieel verschil maakt voor hoe groot deze uitdaging voor ons allemaal is. Dit blijf ik altijd zeggen. Als de timelines anderhalf jaar opschuiven, oké, so what? Ja. Met al die respect.
Maar dit gaat gewoon gebeuren.
Nou, dit gaat.
En hoe kijk je dan naar een overheid die hier niet echt notie van lijkt te hebben? Politici die hier niet echt notie van lijken te hebben?
Nou ja, goed. Ook, dit kun je ook weer op twee manieren zien. Kijk, als je Wietse's een koffiedik kijken en scenario's zonder dat hij een econoom is te serieus gaat nemen, dan zou je misschien al.
Ja, maar economen begrijpen weer weinig van die technologie. Ja, dus dat is heel interessant. Ik weet niet wie je kan vertrouwen hier.
Nee, dus misschien een midden tussen ons. Ja. Dus als we de timelines combineren, dan schuift het allemaal anderhalf, twee jaar op in mijn ogen. Ja. Maar nog niet zo heel veel. Ik denk dat het op zich, ik wil het toch even opnemen voor beleidsmakers, niet gek is om te zeggen, we gaan niet op ieder scenario van een technoloog zoals Wietse,
tech boy
gaan we lopen handelen. We wachten wel even. Ja. Philosopher tech bro. we gaan.
Nee, maar goed, jij bent niet de enige. En, zeg maar.
Nou, en ik ben heel blij dat je dit rapport aanhaalt. Hè, omdat, en ook, ik ben ook heel blij dat Anthropic zijn rapporten uitbrengt. Is omdat we uiteindelijk onder al deze onderbuik van een aantal soort futuristen. We willen gewoon cijfers zien. Mm. En dat zeggen ook economen heel vaak tegen mij. We zien het niet. Mm-hmm. Je kunt het allemaal wel zeggen, maar we zien het niet. En ik zeg dan, ja, er zit een grote delay op. Hè, dus dat noemen ze zo'n whip. Hè, dus als jij een grote zweep slaat, zeg maar, dan duurt het best wel lang voordat dat einde van die zweep ergens een tik geeft. En in de tussentijd, tik, snap je? En dan zeg ik zie die zweep al gaan. En jij zegt, ik hoor niks.
Yeah.
Ja, dan zeg ik, die whip komt later, maar hij is al begonnen.
Yeah.
Hè, dus heel vaak in de economie heb je van die oscillerende whip-effecten die pas later komen. Daar verschuil ik me achter dat ik zeg, ja, sorry, ik zie het al wel om me heen gebeuren in mijn eigen werk. Ik hoor genoeg, het is allemaal anekdote, maar genoeg studenten om me heen die zeggen, het is super moeilijk voor mij om nu een baan te krijgen als junior. Want ze zeggen dat ze me niet meer nodig hebben. Hè, dus dat is allemaal anekdote, maar wel aan het gebeuren. En dan is wel straks de vraag, en dat aansluit op jouw punt. Ik denk dat het nu goed is dat de kans groot genoeg is op disruptie van de arbeidsmarkt. Dat we wat plannen in de kast moeten gaan leggen, op zijn minst. Laten we er eens over hebben met elkaar. Ja, ja, maar zodat als het geluid van de whip daadwerkelijk hoorbaar is straks, dat we niet gaan zeggen, het blijkt toch wel een andere vorm van industriële revolutie te zijn, waarin de cortex wordt gesimuleerd. Misschien gelden de oude regels niet meer. Ik zou dat wel jammer vinden, maar goed, ik ben iemand die gelooft in proactief handelen en dat we niet alles alleen maar reactief moeten doen. En dat hoort wel een beetje bij een overheid, dat je plannen maakt voor x aantal jaar.
Is dat de belangrijkste boodschap als je drie stappen achteruit zet en je laat het allemaal indalen en ook bedenkt, ja, ik kan de toekomst ook niet voorspellen en eigenlijk zou ik willen dat economen, en eigenlijk weten we ook niet hoe die modellen zich gaan ontwikkelen, we weten ook niet hoe die financiële markten zich gaan ontwikkelen. Ik begrijp al die onzekerheden, maar toch, als je dan alles over een langere periode laat pruttelen en je moet advies geven aan beleidsmakers, wat is dat advies dan?
Nou, kijk, als iemand zoals ik beweert dat er van alles aan de hand is, dan moet je sensoren gaan plaatsen op de dijk om te kijken of het water inderdaad hoger komt.
Verzamelde data.
Ja, dus er moet een dashboarding komen, et cetera. Binnen die, en dan met de juiste getallen meten, want dat is altijd nog tricky. Maar goed, daar moeten we dus met elkaar over praten. Zodat je op een gegeven moment op zijn minst kunt zeggen, we hebben op de plekken waar dan schijnbaar straks schimmel en water verschijnt, wat sensoren geplakt, zodat als het inderdaad zo is, we dat weten. Ik vind dat, dan hoef je nog niet eens beleid op te voeren.
Ja.
Ga eerst eens even kijken. Meten. Ja, en pas misschien ook je bestaande dashboarding aan, omdat je het verkeerde aan het meten bent. Want om me daar een interessant voorbeeld aan te geven, het is nu zo dat best wel veel landen het qua bruto nationaal product best wel goed doen. Alleen je kunt het ook beter doen in bruto nationaal product, terwijl je eigenlijk junioren niet meer aan het aannemen bent. Mm. Omdat die bedrijven ze niet meer nodig hebben en de omzet omhoog gaan.
Yeah.
Dus het kan zomaar zo zijn dat jij een indicator ergens hebt hangen die eigenlijk niet goed aan het meten is onder wat er aan de hand is. Ik wil wel gezegd hebben, er zijn best wel wat, zoals Stanford, maar meer en meer mooie rapporten en methodieken aan het ontstaan. Maar mijn boodschap zou zijn, laten we, dat is niet een al te grote investering, met elkaar, al zijn het 10 dashboards naast elkaar met 10 verschillende theorieën erachter, het een en ander aan thermometers plaatsen, zodat als Dario Amadeus en Mr. Anthropic verhaal wel dichterbij begint te komen, anderhalf jaar later dan verwacht, dat we dan kunnen zeggen, hey, we zien het, we voelen het, we weten het. liggen er al wat conceptplannen om te kijken hoe we hier... Want dat is mijn uiteindelijke boodschap. Dat ik een langetermijn optimist ben. Dat ik denk dat we hele interessante creatieve wezens zijn. Die hele andere manieren van samenwerken kunnen ontwikkelen. Maar ik zie de brug daar naartoe. Hoe we daar moeten komen. De routekaart nog niet.
Ik heb dus begrepen dat ze voor de aardbeving in Groningen ongeveer voor 200 miljoen aan meetapparatuur in de grond hebben gedouwd. Toen helemaal de boel daar ging trillen en iedereen in paniek raakte in het noorden van ons land, hebben ze de grootste wetenschappelijke meetoperatie ooit neergezet in Nederland. Er zijn ook allemaal aardbevingsgebieden in Italië en zo waar daadwerkelijk meer aardbevingen zijn, waar minder gemeten wordt dan in Groningen. Misschien dat.
Maar dan wel heel duur.
Ja, het is heel duur, maar ik zou zeggen, misschien dat is doen voor onze juniorbanen. Goed, dit was AI Report. We danken Sam Hengeveld voor de edit en Pankra voor de vormgeving. Als je een lezing wil van de heer Hagel of van mij, dan kan je ons mailen op lezing@aireport.email. Als je op de hoogte wil blijven van het laatste AI nieuws en twee keer per week tips en tools wil ontvangen om het meeste uit AI te halen. Bijvoorbeeld deze week hoe je Claude kan gebruiken in Microsoft Word om je te helpen. Een aanrader, en we hebben het getest. Dan abonneer je je via aireport.email. En wij danken onze sponsoren Moneybird en Rockstars. Dank voor het luisteren.
Dankjewel.
Tot volgende week.
Tot dan.